Want hij heeft ontvangen de naam boven alle naam, opdat in zijn naam zich elke knie zou buigen in de hemel en op de aarde en zelfs onder de aarde. Het is bijzonder dat we hem mogen kennen. En wat nog veel mooier en bijzonderder is, is eigenlijk dat we door hem gekend zijn. Dat we gekocht en betaald zijn met zijn kostbare en dierbare bloed. En dat hij de belofte toen hij naar de hemel gevaren is, volbracht heeft in het zenden van de Heilige Geest. En die woont in een ieder van ons die gelooft. En zijn geest is het die met onze geest getuigt dat we kinderen van hem zijn. En dat we hem daarom ook Abba, Vader mogen noemen. Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen en met jou. Het eerste uit Johannes 15, vanaf het 18e vers. Johannes 15, vanaf vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar in al deze dingen zullen zij aan u doen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die zal van de Vader uitgaan, die zal van mij getuigen en u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. En het tweede gedeelte is uit 1 Petrus, het vijfde hoofdstuk. Vanaf vers 5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En de tekst is uit het 7e vers: werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Het is vandaag de zondag van de leidende kerk, zoals ze dat zeggen, voor de vervolgde kerk. Het is altijd de eerste zondag na Pinksteren, dan wordt dat in heel veel kerken gedacht, dat we broeders en zusters hebben over het ronde aarde die gepijnigd en gemarteld worden, die verdrukt worden, die zelfs vervolgd worden en soms gedood worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we daar alleen op de eerste zondag na het Pinksterfeest aan denken, maar eigenlijk elke dag in onze gebeden, dat we voor onze broeders en zusters bidden. Het is belangrijk dat we voor elkaar bidden, maar ook voor onze broeders en zusters die het niet zo gemakkelijk hebben dan wij. Het is een geweldig voorrecht dat wij hier zo, ook deze morgen weer, maar eigenlijk elke dag en elke zondag samen mogen komen in vrijheid. Dat we zelfs op straat kunnen zingen, dat we zelfs op straat kunnen spreken over de grote liefde van God. Terwijl er in andere landen mensen daarvoor gevangen genomen worden en voortdurend op de vlucht moeten zijn. Die in ondergrondse kerken moeten samenkomen, omdat ze het daar niet in vrijheid mogen en niet in vrijheid kunnen doen. En het wonder wat daar eigenlijk gebeurt, is dat de kerken steeds groter worden. Hoe groter de onderdrukking, hoe groter de kerken. En als ik zo om me heen kijk in het evangelische Nederland en het kerkelijke Nederland, dan zie je hier eigenlijk andere dingen. Ik spreek ongeveer 25 jaar. Ik heb het idee dat ik het vandaag voor het eerst doe. Ik weet ook niet hoe het komt, maar soms kan dat zo in je zijn. Maar in ieder geval, ik spreek ongeveer 25 jaar. En er zijn al 11 gemeentes mee opgehouden. Om het feit dat er steeds minder bezoekers kwamen. En als er dan geen woord van God gebracht wordt, oké. Maar als dat wel gebracht wordt, en dat het alleen maar gaat om dingen die je niet eens kunt worden van een lied wat er gezongen wordt, of een instrument wat er bespeeld wordt, of iemand die voorgaat, dan is dat geen goede zaak. En ik denk, dat heb je als je zo in vrijheid leeft. Waar moet je je zorgen over maken? Als je het hier niet meer naar je zin hebt, ik spreek niemand voor jullie persoonlijk aan, hè, maar in het algemeen, als je het niet meer naar je zin hebt, ga je gewoon naar een andere kerk. Ga je gewoon naar een andere gemeente. Die broeders en zusters in de vervolgde kerk, die kunnen dat niet. En die zijn zo op elkaar aangewezen. Die zijn zo met elkaar begaan, dat ze elkaar bemoedigen. Dat ze elkaar aanvuren. Dat ze met elkaar de Heer groot maken en het van God verwachten. Weet je, ik kom zoveel broeders en zusters tegen die een beetje bedrogen uitgekomen zijn met God, omdat ze toch ziek geworden zijn, of dat ze werkloos geworden zijn, of dat ze iets anders moeten missen. En min of meer geven ze daar de Heere God de schuld van, terwijl dat Hij nooit beloofd heeft dat als wij in Hem zouden geloven, in Zijn Zoon zouden geloven, dat dat ons voor de wind zou gaan. Maar als je dat gewend bent, hè, dat altijd alles maar een beetje vanzelf gaat, dan verwacht je dat ook van de Heere God. Dat Hij misschien dan wel, omdat jij hier in Nederland woont, het alles door de vingers ziet en je een bevoorrechte positie geeft. Nou, zo is de Heere God niet. We hebben gelezen in 1 Petrus dat biedt weerstand aan hem wat vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En ik moet u zeggen dat ik een hele tijd gedacht heb dat dat klopt eigenlijk niet. Hè? Als je de vervolgde kerk ziet en je ziet ons in het Vrije Westen, dan is dat toch niet zo, zoals het hier staat, dat hetzelfde lijden aan alle broeders in de hele wereld, maar ook zusters heel de wereld, opgelegd is. Nou, dat is niet het lijden wat we eigenlijk in ons lichaam hebben. Dat is geen vervolging, dat is geen verdrukking, maar het lijden hierover, wat voor elke broeder en elke zuster eigenlijk hetzelfde is, is het lijden dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden. En als je zomaar op het randje leeft, dan heb je weinig last van de Satan. En je moet ook niet achter elke boom de Satan zien, zo bedoel ik het ook niet. Maar op het moment dat jij, u, dat ik de Heere God oprecht willen dienen, dat we hem oprecht lief willen hebben, dat we ons willen geven, dan wil de Satan er alles aan doen om dat zo moeilijk mogelijk te maken. He, voor de een komt hij als een briesende leeuw en voor de andere komt hij als een engel des lichts. Maar hij komt wel. En dat lijden van die briesende leeuw en van die engel des lichts, daar hebben alle broeders en zusters die zich uitstrekken om de Heere God te dienen last van. En hij zal het je proberen zo moeilijk mogelijk te maken. Hij zal je proberen om je te gaan laten twijfelen. Of dingen te laten denken waarvan je al lang dacht dat jij die niet meer zou denken. Of Dat mag ik tegen niemand zeggen, maar ik wil het wel delen met je. Hè? Zoals ik vorige week een zondag tussen twee spreekbeurten in en één keer verschrikkelijk jaloers werd op iemand. En eerlijk gezegd ben ik zelden jaloers. En in één keer, zomaar uit het niets, werd ik verschrikkelijk jaloers. En dan mag je nog een keer een spreekbeurt vervullen. Ik heb gezegd, Heere God, dit kan ik niet. Hoe kan ik zo gaan spreken? Als er zulke gedachten in mij zijn, als ik iets ga begeren van die ander. Ziet u? En zo kan de tegenstander je soms maar iets ingeven waardoor je, ja, eigenlijk ontregeld wordt. Hè? Maar wat is het dan geweldig dat ook in dit gedeelte staat, hè, werp je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. Maar dan moet je dat wel doen, dat heb ik ook gedaan. Ik heb gezegd, Heere God, dat die gedachte kwam, kan ik eigenlijk niets aan doen. Maar ik kan er wel iets aan doen, dat die gedachte niet meer invloed op me zal hebben dan dat hij nu heeft. En u bent bemacht om die gedachte weg te nemen. En dat heeft hij ook gedaan. En wat is er dan bijzonder dat je mag weten dat je, wat je ook hebt, altijd naar God mag gaan, omdat hij een levende God is. Een God niet van ver weg, maar een God van dichtbij. Een God die in je woont, een God die in je werkt. De Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En soms kom ik mensen tegen die me haten, omdat ik geloof. En dat is niet prettig. En misschien hebben jullie dat ook. Dat er sommige mensen zijn die je niet meer mogen. Die hun hoofd omdraaien op het moment dat je langskomt. Of de deur voor je dichtgooien op het moment dat je aanbelt. Oh, ben jij het stolk? En het huis staat nu nog te schudden, zwart gooide de deur dicht. Hè? Alleen omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Weet je, de Heer Jezus heeft het alles al van tevoren gezegd. Hij heeft ons een waarschuwing gegeven. Hij heeft ook gezegd, of tenminste Petrus heeft dat gezegd, hè, dat hij een voorbeeld heeft nagelaten op dat wij in zijn voetsporen zouden wandelen. En daarom is het belangrijk om het leven van de Heer Jezus hier op aarde te bestuderen. Om te zien wat hij in zijn korte leven gedaan heeft, maar ook ondervonden heeft, wat hij meegemaakt heeft. En als er één last gehad heeft van de tegenstander, van de Satan, dan is hij het wel, als je leest in Matthäus 4, waar hij in de woestijn door de tegenstander aardig onder handen genomen werd. Maar hij heeft niet toegegeven. Hij heeft hem weerstaan met het woord van God. En daarom is het ook zo belangrijk voor u, voor jou en mij, dat we weten wat er in de Bijbel staat. Dat we weten waar het om gaat. Wederstaat hem vast in het geloof. Maar dan moet je ook wel weten wat er in de Bijbel staat. En vanuit die liefde naar de Heere God mogen we leven en kunnen we leven door genade. Wees nederig en onderdanig. En dat is ook best moeilijk. Om zo als broeders en zusters naar elkaar toe ook nederig en onderdanig te zijn. Dat wil niet zeggen dat we voor elkaar door het stof moeten kruipen. Maar dat het soms niet, of dat het niet zo moet zijn dat we altijd op onze strepen moeten staan. Dat wij altijd ons gelijk moeten hebben, ook al heeft die andere gelijk. Of misschien ongelijk. Leg het in de handen van de Heer. Vertelt het hem. Want hij heeft al die dingen ondergaan. Hij werd gepijnigd en gemarteld. En hij verdiende het niet. Hij had niets gedaan waarom ze dat zouden moeten doen. Zoals de moordenaar aan het kruis zei. Wij hangen hier terecht. Maar hij hangt onschuldig. Nou, hij hing daar voor mij. Hij hing daar voor u, voor jou. Om de prijs te betalen die nodig was om je met God te verzoenen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ons afstemmen op God. Op onze Vader. Dat we ons elke dag weer opnieuw overgeven aan Hem. Zodat Hij in en door ons leven dat kan doen wat Hem behaagt. Want we zijn niet meer van onszelf. En zo staat het in Korinthe. En we zijn duur gekocht en betaald, zo verheerlijk dan God met je lichaam. Maar ja, doe je dat ook? Wil je dat ook? Of ben je zo druk voor jezelf en met jezelf dat je daar eigenlijk niet aan toe komt? De Heer God volgen is voortdurend een keus maken. Bijbel lezen mag je tijd voor vrijmaken. Bidden mag je tijd voor vrijmaken. Maar als we eerlijk zijn, hoe moeilijk kan het zijn om daar tijd voor vrij te maken? Hoe moeilijk kan het zijn om stil te worden voor God? Echt stil, weet je. Het is niet moeilijk om op je knieën te vallen en heel je waslijstje voor Hem op te noemen. Van Heere God, wil u dit en wil u dat? Maar het is moeilijk om echt stil te worden. Zodat je kunt horen, niet wat jij wil, maar wat Hij wil. Zodat Hij tot je hart kan spreken. Niet dat wat je denkt, niet dat wat je meent wat het is, maar wat Hij in je leven uit kan werken. En daarom is het belangrijk dat we in goede harmonie met elkaar omgaan. Dat we als broeders en zusters elkaar kunnen verdragen. Dat we als broeders en zusters ook in liefde met elkaar omgaan. En dat is ook mooi als je elkaar uitnodigt om bij elkaar de maaltijd te vieren. Dat is bijzonder. En dan ga je elkaar echt beter leren kennen. Maar ja, ik hoop dat je elkaar niet te goed gaat leren kennen. Dat kan ook weer doorslaan. Maar het is een geweldig idee om zo bij elkaar te komen, om vooral ook te weten wat er in je leeft. Hoe jij je geloof beleeft. Weet je, als we op zondag bij elkaar zijn, dan is het allemaal zo gemakkelijk. We zingen met elkaar, we bidden met elkaar. We lezen de Bijbel, we denken er een moment over na. En we gaan weer naar huis. Maar dan komt de wereld weer op je af. Dan komt de drukte weer op je af. Het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe we ons geloof beleven. Omdat dat voor ieder anders is. En er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel broeders en zusters moet ik zeggen, die leven met heel de gemeente om zich heen in eenzaamheid. Niet alleen maar oudere mensen, maar ook jongere mensen. Ik ken iemand die is nog vrij jong en die is zo intens alleen. Daar begrijpen ze zelf ook niets van. En misschien is het wel in u of jou of mij omgeving. Dat je het niet eens opmerkt, omdat je op zondagmorgen zo bij elkaar zit en met elkaar de dingen deelt. Behalve dat waar het echt om gaat. Het hart. En daarom, Petrus schrijft dat omdat daar ook wel een beetje oneenigheid was. Hè. Er moesten ook ouderlingen komen zoals het er staat. En soms werd er ook niet naar de ouderlingen geluisterd om het zo maar te zeggen. En dan schrijft hij ook, die moeten ook geen macht over je uitvoeren. Maar ze zijn wel door God gegeven, zegt Petrus dan. En ja, je moet ze dan ook wel in acht nemen. Hè. En in het vervolg daarvan schrijft hij dit, even zo jongeren wees aan de ouderen onderdanig. Niet omdat die ouderen het nu altijd per se beter weten, hè, of alles weten, maar omdat God dat zo geleid heeft. Want God keert zich tegen een hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade. We hebben gezongen, genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdient, hè, genade. Dat is iets wat je van God krijgt, wat je werkelijk niet verdient. Maar wat wel een plaats moet hebben in je leven. Dat je vanuit die genade gaat leven. En God geeft je genade. Nou ja, als je nederig wil zijn. En we hebben eens een keer een conflict gehad en daar kwam van buitenaf iemand bij en die zei, het is eigenlijk heel eenvoudig om het probleem op te lossen. Als je een slagboom hebt die dicht is, kun je kiezen. Of je klimt er overheen, of je gaat er onderdoor. En er was één broeder die is er overheen geklommen en de rest ging er onderdoor. Weet je, dat is nederig zijn. Niet er overheen willen gaan, maar er onderdoor willen gaan. Voor hem willen buigen. Die u, jou en mij alles gegeven heeft. Het heeft hem alles gekost. Het is onvoorstelbaar. Als je daarover nadenkt. En ik denk er nog wel eens over na. Hoe onbegrijpelijk het is dat God naar mij heeft omgezien. En dat hij daar zijn zoon voor naar deze wereld wilde zenden. En dat Heer Jezus in zijn grote liefde alles heeft achtergelaten. Zijn heerlijkheid heeft achtergelaten. Alles heeft afgelegd, aan de mens gelijk geworden is, slaaf geworden is, gehoorzaam geworden is tot de dood. Voor mij. Maar ook voor u en voor jou. Snap je? Dat is de genade die God je geeft. En omdat de Heer Jezus zich zo vernederd heeft, zelfs tot de dood, kunnen wij niet rechtop blijven staan. Dan mogen we onze knieën buigen voor hem. Ik vind het bijzonder, hè? Ik hoor van mensen, nou ik hoor niet, ik lees van mensen die de dood voor kiezen, omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Die kunnen kiezen hem loslaten en leven, of aan hem vast blijven houden en sterven. En die toch voor hem kiezen, met de dood als gevolg. Wat bijzonder. Hoe ver durf jij, hoe ver durf ik, u, hoe ver willen wij gaan? Al die dingen die we meemaken, maken we niet alleen maar mee omdat we christen zijn, maar net de ziekte die, ik heb altijd gezegd, als ik niet zou geloven, had ik ook precies dezelfde ziekte gekregen. Had ik net zo ziek geweest en net zo beroerd geweest, alleen dan had ik er alleen voor gestaan. En nu, elke dag was hij erbij. Elke dag heeft hij me er doorheen, heeft hij er ons doorheen gedragen. En hij was zo dichtbij, dat toen ik weer ging herstellen, dat ik heimwee had naar God. Dat is mooi, heimwee hebben naar God. Wat heb ik naar hem verlangd, naar die momenten dat hij zo dichtbij me was. En nu, hij is nog net zo dichtbij me. Alleen, je merkt het niet zo. Het is ook niet zo nodig, want ik kan het zelf weer. Maar wat bijzonder. Dat God zo dichtbij wil zijn. Zijn ogen gaan over het ronde aarde om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Ja, dat is dan wel weer de voorwaarde. Sommige mensen die stoppen daar. Die zeggen, alles werkt mee ten goede. Zijn ogen gaan over heel het ronde aarde om krachtig bij te staan. Ja, maar dan stopt het niet, dan gaat het nog iets verder. Om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Weet je, dat is het geheim. Niet zomaar langs het kantje leven, maar jezelf ervoor geven. Paulus die zegt het tegen de Korintiërs. Hij vond het bijzonder. Ze hadden zich aan de Heer Jezus gegeven. En ik hoop ook dat u en jij, en de meeste van jullie weet ik het gewoon, hè, maar dat u en jij je aan de Heer Jezus gegeven hebt. Dat gaat iets verder als je knieën voor hem buigen en zonde belijden. Je aan hem geven, je leven aan hem overgeven. En dan zegt Paulus, en boven verwachting gaven zij zich ook aan de gemeente. Weet je, dat zijn bewuste keuzes. Je kunt tot geloof komen. En er komt er maar genoeg tegen. Die zijn tot geloof gekomen. Die zeggen, joh, dat hoeft allemaal niet zo fanatiek. Dat komt best goed. Als je gelooft, zegt de Bijbel, dan kom je in de hemel. Dus aan het einde van mijn leven kom ik toch wel in de hemel. Of je er nu wel wat meer of minder voor doet, dat maakt niet uit. Nou, de Bijbel zegt inderdaad, als je gelooft in het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus, kom je in de hemel. Maar de Bijbel zegt ook meer. Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Waar Hij in woont, waar Hij in werkt. En daarom is het belangrijk je aan Hem te geven. Maar ook aan de gemeente te geven. Mooi, hè? Uiteindelijk, als je je aan Hem geeft, dat is, Hij is het hoofd van het lichaam. En de gemeente is zijn lichaam. Het moet eigenlijk niet eens een aparte stap zijn. Maar onszelf aan Hem toevertrouwen. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Hij probeert het. Maar het ligt binnen ons vermogen dat het hem niet zal lukken om ons te verslinden. Hij kan het je wel zo moeilijk mogelijk maken. Hij kan je misschien wel aan twijfelen brengen. Maar hij kan je niet verslinden, omdat we Gods woord hebben. En met het woord van God mogen we hem weerstaan. En mogen we hem vertellen van wie we zijn. Hij heeft geen recht meer op ons. Ook al probeert hij het ons. Het gaat niet zozeer om ons eigenlijk hoor. Het gaat om God. Hij gunt God zijn eer niet. En als wij bij elkaar komen en hem de lof en de eer en de dank brengen. Is hij daar niet blij mee. De tegenstander God wel. Maar de tegenstander niet. En als we zo elke dag ons leven leven met de Heere God, is hij daar niet blij mee. En daarom is hij een briesende leeuw en hij probeert je onderuit te halen. Maar wederstaat hem vast in het geloof. Want de Heer Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld. Hij heeft over hem gezegevierd. En in Romeinen staat het ook, hè, dat wij met hem overwinnaar zijn. We zijn zelfs meer dan overwinnaars met hem die ons heeft lief gehad. We zijn bevoorrecht. Er hangt een prijskaartje aan. En of u nu in de vervolgde kerk woont, of bent, of in de vrije kerk. Als je de Heere God wil dienen, kost dat iets van je. Zoals de Heer Jezus zelf zei. Ze hebben mij gehaat, ze zullen het u doen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen het u doen. Want ze willen mij niet. En ze willen de Heere God niet. Ze willen leven voor zichzelf. Maar wij hebben voor hem gekozen. En daarom willen we ook danken. Vader God, we danken u dat u ons in uw grote liefde gezegend hebt met alle zegen die er is in de hemel in Christus Jezus. We danken u dat u ons uitverkoren hebt om zonen en dochters van u te worden. In de Heer Jezus Christus. En dat u zelfs de Heer Jezus naar deze wereld gezonden hebt. Zodat we in hem verlost zijn van de komende toren. Dat we met u verzoend zijn. En we danken u dat we daardoor ook deel gekregen hebben aan de erfenis in de hemel in Christus. En dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Zodat niemand ons meer uit uw handen kan rukken. Wij behoren u toe. Dank u wel, Vader, dat het alles van u is uitgegaan. Soms menen we dat we er zelf nog iets aan gedaan hebben, maar als we eerlijk zijn, hebben we alleen maar ja kunnen zeggen. Ja, ik geloof dat ook de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Wat een bijzonder voorrecht, Vader in de hemel, dat wij door u uitverkoren zijn. Maar er zijn er ook zoveel in onze omgeving, die ook door u uitverkoren zijn, maar die u nog niet kennen. Of misschien u niet willen kennen. Heere, wilt u ons dan leiden door uw woord en door uw geest. En help ons om uw grote liefde uit te stralen. Dat het door ons heen zichtbaar mag worden dat er een God is in de hemel die van mensen houdt. Dat er een God is in de hemel die zijn zoon gegeven heeft. Vader, dank u wel dat we zo in dit gebouw samen mochten komen en mogen komen. Dat we daar in alle vrijheid met elkaar mogen bidden, met elkaar mogen zingen, met elkaar over uw woord mogen nadenken. En we ook zo denken aan die broeders en zusters die niet samen kunnen komen omdat ze gevangen zitten. Die elke dag weer opnieuw gepijnigd en gemarteld worden. Die in strafkampen zitten onder zwaar regime. Heren, die het zo verschrikkelijk moeilijk hebben en toch in u blijven geloven. Die toch voor u blijven kiezen. Met soms de dood als gevolg. Heren, wilt u ook bij die broeders en zusters zijn? Wilt u ze ook uw genade schenken? En wilt u ze leiden door uw woord en door uw geest, opdat ze ook staande mogen blijven? We bidden voor alle broeders en zusters over het onderaarde, die het moeilijk hebben. Die in honger- en dorstgebieden leven, in oorlogs- en rampgebieden. Die onder moeilijke omstandigheden leven. Maar ook voor alle broeders en zusters die in vrijheid leven. Waar zoveel op ons afkomt. Waar zo aan ons getrokken wordt. We hebben het zo goed en we hebben het zo druk met allerlei dingen die ons bezighouden. En die ons bij u vandaan proberen te houden. Vader, we willen zo voor elkaar bidden. Dat we werkelijk gaan overdenken wie we in u zijn. En dat we werkelijk gaan overdenken wat het u gekost heeft om ons te kopen. Met uw kostbaar en dierbaar bloed. Heren, dat we voor u mogen kiezen. Maar ook voor de gemeente. Om samen met onze broeders en zusters u de lof en de eer en de dank te brengen. Om u groot te maken in onze liederen, in onze gebeden. Heren, zo danken we voor deze gemeente. Vraag, Heren, wilt u deze gemeente ook zegenen en wilt u haar tot zegen stellen? Dank u dat u ons aan elkaar gegeven hebt als broeders en zusters. Om elkaar tot hand en voet te zijn. Maar ook om met elkaar na te denken over de dingen van u. Om met elkaar uw woord te lezen. Om met elkaar uw woord te overdenken. Om met elkaar te bidden. En niet alleen op zondag. Maar ook op andere momenten van de week. Omdat we het zo nodig hebben. Omdat er zoveel op ons afkomt. Heren, dank u wel. Dat we ook mogen bidden voor de leidinggevende. Wilt u ze wijsheid en inzicht geven om de gemeente ook te dienen en daarin u te dienen. U zegt het ook in uw woord dat we mogen bidden, eigenlijk moeten bidden, voor alle mensen. Voor alle koningen en voor hooggeplaatsten. We willen bidden voor uw volk Israël, uw oogappel. Ze komen meer en meer in het nauw. En we danken u, Vader in de hemel, dat u wacht op het moment dat ze u zullen roepen. En u zult zeggen, hier ben ik, wat kan ik voor je doen? Wat zal dat een geweldig moment zijn. En u doet het, Vader in de hemel, want u heeft het beloofd. En we danken u dat we mogen bidden voor de regering en voor de overheid. Voor de plaatselijke overheid. We vragen, Heren, wilt u de broeders en de zusters die daar werkzaam zijn ook kracht geven om hun werk door uw geest geleid ook te mogen doen. We bidden ook voor de scholen, voor degenen die daar leiding hebben gegeven. Heren, geef ze ook wijsheid en inzicht. We bidden ook voor onze kinderen, waar ook zoveel op afkomt, zeker als ze naar het middelbaar onderwijs gaan en hoger onderwijs. Heren God, wat hebben ze het moeilijk? Wat wordt er aan hen getrokken? Wilt u ze de kracht geven om staande te blijven? Heren, en zo wil ook bidden voor de kinderen van deze gemeente. Vooral ook voor de kleinere kinderen. Heren, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze helpen? Maar ook de ouders, wilt u ook de ouders wijsheid geven om hun kinderen op te voeden? Dank u wel dat we ook mogen bidden voor degene die uw woord uitdragen. Waar ook ter wereld, Heren, wilt u ze wijsheid en kracht geven, maar ook de leiding van uw geest. We bidden ook voor de komende evangelisatiecampagne in Waarder en Driebruggen, nieuwe brug. Heere God, wilt u ook de broeders en zusters die daaraan deelnemen helpen, ook met de gesprekken die er gaan komen. Wilt u ze ook daarin sterken. Wilt u Bas en Lies ook helpen, Heren, waar ook veel op afkomt in deze tijd. Wilt u ze de kracht geven om het ook te mogen doen tot eer van u. Heren, dank u wel dat we dat ook in uw handen mogen leggen. En ook mogen bidden voor
onze broeders in Jeruzalem. Heere, wilt u ze daar ook zegenen en tot zegen stellen. We danken u dat we dit gebed zo in uw handen mogen leggen. En dat we mogen weten dat uw geest het ook zal uitwerken. Zodat u ermee tot uw doel zult komen. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.